2 Korinthe 11, vanaf vers 30 lees ik. 2 Korinthe 11, vanaf vers 30. Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschiet zij in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het. Dat een zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet is, weet ik niet, God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En daarmee is het verhaal weer min of meer rond. Want daarmee zijn we terug in hoofdstuk 11, vers 30. Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. Die zwakheid is natuurlijk precies waar de Corinthiërs de mond over vol hebben wanneer zij spreken of over of denken aan de apostel Paulus. En het is in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid genoeg naar voren gekomen dat ze Paulus, de apostel Paulus, bepaald niet hoog achten. En in ieder geval beschouwen ze hem als zwak. In de eerste plaats vanwege zijn uiterlijke verschijning. Tweede plaats ook vanwege zijn retoriek. Ze vinden niet dat het een geweldige spreker is. Ik denk dat ze zich vergissen. Maar vooruit maar, hè. Maar niettemin wordt dat van hem gezegd. En hij roemt dan ook vervolgens in zijn zwakheden. Hij sluit daarbij aan bij de onwijsheid van de Corinthiërs. En het begint dan dus ook op het vlees te zien, op zijn eigen vlees. En hij roemt daar ook in en noemt dan een enorme verzameling negatieve dingen. Zo ongeveer vanaf vers 23 in ieder geval. Wordt het negatief vanaf hoofdstuk 11 vers 23. Daarvoor ook een paar positieve dingen. Als je dat zo wilt uitleggen tenminste. Maar het is niet moeilijk om dat ook als negatief uit te leggen. Maar niettemin, hij roemt in de vervolgingen, in de tegenslagen die over hem gekomen zijn enzovoorts. En tot het laatst bewaart hij dan de uitspraken van vers 32 en 33 aan het slot van hoofdstuk 11 dus. Over dat hij bij gelegenheid nog eens een keer heeft moeten vluchten uit Damascus. De aftocht heeft moeten blazen en zoiets. In een mandje hebben ze hem uit het venster over de muur gelaten. Dat is natuurlijk, het blijft een komisch verhaal, vind ik tenminste. Hè. En zeker de manier waarop hij dat vertelt. Alsof het zo belangrijk zou zijn trouwens. Maar hij vertelt het hier wel. En gaat dan meteen verder in hoofdstuk 12. Met te zeggen dat hem dat het niet oorbaar is voor hem om te roemen. Want als hij dat zou doen, niet in zijn zwakheid, maar in kracht zal ik maar zeggen. Als hij niet zou roemen in de dingen die hem tegenzaten, dan zou hij zich gaan beroemen op de visioenen die hij gezien heeft. Ik zeg het dan maar even met eigen woorden, want of het in het lichaam of uit het lichaam was, weet ik dus ook niet. Dat staat er nou helemaal niet bij. Maar het is in ieder geval, hier is een inleiding tot hoofdstuk 12. En ik heb dat, meen ik, vorige keer al even gezegd. Deze laatste verse van hoofdstuk 11 beschouw ik persoonlijk als een inleiding tot hoofdstuk 12. Want er wordt ineens een verband gelegd met de geschiedenis van de apostel Paulus zelf. Want hij vermeldt deze gebeurtenis. Een gebeurtenis die wij tegenkomen in Handelingen 9, waarbij hij inderdaad moet vluchten. Daar lezen we overigens dat hij moet vluchten voor de Joden. Hier is het iets ingewikkelder, want er blijkt dat er ook andere mensen in betrokken waren. Heiden in elk geval. En zo gaat dat gewoonlijk ook. In boekhandelingen kom je dat ook regelmatig tegen. In de evangeliën trouwens ook. Want als de Joden op een of andere wijze iets hebben tegen Christus, dan wel tegen de christenen, dan worden gewoonlijk de heidenen ingeschakeld om, laten we zeggen, om het vuile werk op te knappen. Ik weet niet hoe je dat net moet zeggen eigenlijk, hè. Dat is hier ook zo, maar het is de verwijzing naar de geschiedenis van Handelingen 9. Daar moet ik dan toch eerst even naartoe. Want in Handelingen 9 is de apostel Paulus op een of andere merkwaardige wijze in Damascus terechtgekomen. Wat anders dan de bedoeling was overigens. Maar dat overkwam hem ook wel vaker later. Maar hij was in Damascus in elk geval. Hij is daar ook een tijd geweest. Als u mij vraagt, 3 jaar. Dat staat er niet bij hier trouwens, maar dat lees ik weer ergens anders. Maar daar kom ik nog wel op. Hier staat dat hij in ieder geval vele dagen in Damascus gebleven is. U weet het, hè. De man was vanuit Jeruzalem onderweg naar Damascus met papieren, met brieven van de Joodse hogepriester. De voorzitter van het Sanhedrin dus eigenlijk, hè. Hij was dus namens de Joodse hogepriester onderweg naar Damascus om daar inderdaad de christenen, om het maar zo te zeggen, te vervolgen. En ik pleeg altijd te zeggen, de man kwam uiteindelijk wel in Damascus terecht, maar toen was hij inmiddels een dienaar geworden van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Dat is eigenaardig verhaal, hè. En ik blijf dat volhouden, niet omdat het een leuke vondst is alleen, maar het is ongetwijfeld, wat van mijn kant in elk geval ongetwijfeld, dezelfde apostel Paulus die later de Hebreeënbrief schrijft, uitgebreid over de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En hij begon zijn loopbaan min of meer als hoge priester van het Oude Verbond, deze Paulus, als een dienaar in ieder geval van de hoge priester van het Oude Verbond. Maar hij werd overgeplaatst en werd de grote dienaar van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En zo kwam hij in Damascus terecht. Er zit nog veel meer aan vast natuurlijk, want het eigenaardig is dat wij, zo uit het hoofd dacht ik, dat wij Damascus het eerst in de Bijbel tegenkomen. Net niet in hetzelfde hoofdstuk meer, maar een paar versen nadat gesproken is in Genesis 14 over Melchizedek. Dat wil zeggen, Melchizedek verscheen aan Abraham enzovoorts. En dan einde van het verhaal. En dan kom je in Genesis 15 vers 1 waar de Heer zijn belofte aan Abraham bevestigt. En dan zegt Abraham, Heere, wat zult gij mij geven daar ik zonder kinderen heen ga? En deze Damaskener, Eliezer, die zal mijn erfgenaam zijn, die zal mijn zoon zijn. En daar heb je Damascus dus inderdaad. Ik meen dat de eerste keer is dat in de Bijbel voorkomt. Ik weet niet helemaal zeker meer, zo uit het hoofd. Maar ik meen dat het zo was. En dat is heel eigenaardig, want Melchizedek, laat ik het heel vrijblijvend zeggen dan, is in ieder geval de verwijzing, de grote verwijzing naar het priesterschap van Christus onder het Nieuwe Verbond. Dat is vrijblijvend gezegd, want als ik het concreet zeg, dan zeg ik gewoon, Melchizedek was gewoon de Heer Jezus. Dat was gewoon Christus zelf. Maar goed, dat maar even terzijde dan. Maar in ieder geval, Melchizedek is in ieder geval de verwijzing naar de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Daarna is de volgende figuur die geïntroduceerd wordt in het verhaal, inderdaad, de Damaskener, Eliezer, de man uit Damascus, onder de naam Eliezer. Maar de naam Eliezer in de Bijbel, en ook in zijn varianten trouwens, is altijd ook de verwijzing naar de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En de makkelijkste argument daarvoor is dat dezelfde naam later genoemd wordt. Dan heet hij Eleazar trouwens, maar dat is heus hetzelfde. De naam wordt later genoemd als de zoon van Aaron, in ieder geval is dat de bekendste, Eleazar, de zoon van Aaron en dus de tweede hoge priester van het Oude Verbond, de opvolger van Aaron. En in feite staat de man dus heel nadrukkelijk voor de opvolger van het Aaronitische priesterschap als zodanig, zodat de tweede hoge priester van het Oude Verbond een type is van het tweede hoge priesterschap en dus van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Dus dat geldt voor de naam Eliazar, dat geldt voor de naam Elazar, komt ook nog eens voor. Ik meen trouwens dat een van de zonen van Mozes ook zo heette. Of was dat een van zijn kleinzonen? Nou goed, vergeet het maar even dan. En de naam Eliezer als de knecht van Abraham is natuurlijk ook aardig. Want voordat sprake is van een lijfelijke zoon van Abraham zelf, noemt Abraham deze Eliezer zijn zoon. In de vertaling weet ik niet of het er zo staat, maar in de grondtekst in elk geval wel, in Genesis 15. Hij zal mijn zoon zijn. Deze Damaskener Eliezer zal mijn zoon. Ik geloof dat het vertaald is met erfgenaam. En onder ons gezegd, dat is een heel goede vertaling dan. Hè? Hij zal mijn zoon, hij zal mijn erfgenaam zijn. Want dan vind je ook de aardige volgorde. Als je nou eronder verstaat dat Isaac een beeld is van het Israël straks onder het nieuwe verbond. Dan is Eliezer die eraan vooraf ging en die op een zijlijntje staat eigenlijk. Is gewoon een type van de gemeente. Niettemin, ook zoon van Abraham. En daar gaat het om. Maar de Eliezer is dat dus. Daarna krijg je Eliazar. Je krijgt in het Nieuwe Testament nog een paar figuren van die naam. Twee, voor zover ik weet. Namelijk, daar heten ze Lazarus, via het Grieks dus. Hè. Dan heet het ineens Lazarus. En in beide gevallen sterven zij, Lazarus. En in beide gevallen is de vraag of ze nog op zullen staan uit de dood. Bij de ene gebeurt het ook, letterlijk. Bij de andere is het onbekend omdat het een verhaal is, een gelijkenis, als u het mij vraagt. Maar het speelt verder geen rol. Want, dat mag ik rustig zeggen, speelt verder geen rol of die ook opstond. Want zo eindigt dat verhaal ook. Namelijk, het verhaal eindigt met dat ook als iemand uit de dood zou opstaan en het woord zou verkondigen, dan nog zullen ze hem niet geloven. Weet u wel, dat is het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Zo van de staat toch, het maakt toch niks uit of hij uit de dood opstaat of niet. Maar als u mij vraagt of hij uit de dood is opgestaan, is het antwoord uiteraard ja. Want het punt is dat die arme Lazarus gewoon een beeld is van de Heer Jezus Christus. En die uit de dood opstond als de echte Lazarus, de hoge priester dus van het Nieuwe Verbond, de echte Eliazar, of zelfs de echte Eliezer uit Damascus. Leuk, hè? Want de eerste keer wordt de naam wel degelijk verbonden aan Damascus. En de gedachte die daarachter zit is natuurlijk dat als het Nieuwe Verbond aanbreekt, dan zal het zijn weg vinden niet zozeer vanuit Jeruzalem, maar vanuit Damascus. Kortom, de tijd waarin uitdrukkelijk sprake is van de hoge priester en niet van de koning. Uitdrukkelijk sprake is van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dat is onze bedeling. Die vindt zijn oorsprong feitelijk, in de praktijk althans, in Damascus met de bediening van de apostel Paulus. Die dan bovendien nog uitgebreid toelicht, in de Korinthebrieven ook, maar in de Galatenbrief nog veel uitgebreider, dat zijn bediening ook inderdaad niks met Jeruzalem te maken heeft. Wel dat hij er wel eens geweest is en zo, maar speelt niet zo'n rol. Want Damascus is Damascus, daar is het voor hem begonnen. En van daaruit is hij, heeft zijn reizen dan feitelijk ondernomen. Hè. Daar is zijn carrière in dienst van de hoge priester van het Nieuwe Verbond begonnen. Dus ook aardig, Damascus betekent zoveel als het vergoten bloed, vertaalt men dat, van het Hebreeuwse dam, hè? Bloed, het vergoten bloed. Dat wekt altijd een misverstand, want dan lijkt het net alsof het over de dood gaat. Maar dat is het juist niet. Waar het om gaat is dat bloed wordt overgedragen, de manier zoals in Hebreeën bijvoorbeeld uiteengezet wordt, en zoals ook Petrus het noemt in de eerste verse van de eerste Petrusbrief. Het bloed namelijk der besprenging, het bloed namelijk, het leven namelijk van Christus, wat overgedragen wordt op een ieder die in hem gelooft. Of het bloed van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, die immers met zijn eigen bloed, niet met vreemd bloed, met Hebreeën 9, die, of 10, die, nee 9 nog, die met zijn eigen bloed is ingegaan in het heiligdom. En daar wordt gesproken inderdaad over bloed der besprenging. En dat is waar Damascus voor staat. Het is wel degelijk de verwijzing naar het Nieuwe Verbond en het leven dus, de kracht van onvergankelijk leven, de kracht van het leven van het Nieuwe Verbond, wat overgedragen worden zou van Christus, van deze hoge priester dus, op allen en over allen die geloven, want daar komt het in de praktijk op neer. En dat is waar Damascus inderdaad voor staat. En meer zal ik er nou maar niet van zeggen. Want dan wordt het nog ingewikkelder, hè? Ja, dan wordt het nog ingewikkelder. Want Damascus was ook nog de hoofdstad van Syrië. Dan wordt er nog iets ingewikkelder van. Dus dat laat ik maar weer even liggen. En neem ik hier de draad op in Handelingen 9. Waar Paulus dan in Damascus is. Eerst is hij dan blind. Maar ja, dat heb je als je onder het oude verbond leeft, hè. Blind dus. Daarna wordt hij genezen. Hij was ook uitdrukkelijk in de straat genaamd de rechte. Ja, dat staat in vers 11, hè? Handelingen 9, vers 11. Sta op, wordt tegen Ananias gezegd. Als je de naam Ananias tegenkomt, dat is altijd een beeld van de laatste hoge priester van het oude verbond. Het einde van het oude verbond namelijk. Soms is Ananias ook genaamd Annas. Inderdaad, hoge priester. We komen er meerdere van die naam tegen trouwens. In de dagen van de veroordeling van de Heer Jezus, weet u wel. Annas en Caiaphas, maar de man heette Ananias. En toen Paulus later nog eens voor het Sanhedrin verscheen, was het weer een Ananias. En je hebt nog die Ananias van Safira, maar dat is weer zo'n ingewikkeld verhaal natuurlijk. Hè? Maar het betekent hetzelfde. Die Ananias staat ook inderdaad voor het oude verbond en in het bijzonder het einde daarvan. Vandaar dat Ananias ook inderdaad aan zijn einde komt. En wat de meeste ontgaat, is dat Ananias en Safira, dat Ananias daar aan zijn einde komt. Maar het is een beeld van de wet. Wat hij te bieden had, wat hij kon opbrengen, zal ik maar zeggen, wat hij bracht tot de Heer, dan wel tot Petrus. Dat was inderdaad onvoldoende. Dus sowieso de wet. Het is altijd onvoldoende. Al is het alles, dan is het nog onvoldoende. Dus het maakt weinig uit. Maar wat de meeste ontgaat is dat een paar versen eerder aan het einde van Handelingen 4 namelijk gesproken wordt over iemand die ook alles, dat was de eerste, die verkocht alles wat hij had en bracht het tot de discipelen. En dat was wel genoeg en dat was Barnabas, maar die heette eigenlijk Jozef. En daar hebben ze naast elkaar, hij heette Jozef en Ananias staat voor Juda eigenlijk, de een staat voor mag je niet aardig zeggen, 10 stammen van Israël, de ander staat voor 2 stammen van Israël. En de gedachte is dat waar de 10 opkomen, verdwijnen de 2. En daaraan vastgekoppeld, waar de gemeente opkomt, verdwijnt inderdaad het Joodse volk. Want dat is de gedachte daar, een omkering van zaken. Maar dat is, we hebben het misschien nog eens een keer over, hè? Andere gelegenheid. Dat is je reinste typologie, ja. Maar Ananias staat hier dus inderdaad voor het einde van het oude verbond. Het einde ook van het priesterschap van het oude verbond. En dat past natuurlijk volledig in het verhaal omdat Paulus onderweg was met brieven van de hoge priester, weet u wel. En dan staat er dat tot Ananias gezegd wordt, die een gelovige was overigens. Sta op, ga in de straat genaamd de rechte en vraag in het huis van Judas. Nou, als je nou straat hebt die de rechte heet en het is in het huis van ene Judas, dan begrijpt u toch wel dat het over de wet gaat, hè? Over het oude verbond. De rechten, dat wil zeggen de wet. Met excuses aan dominee Heggen, maar, hè? De rechte straat heet dat, ja. Maar, ja, dat is de wet, de rechte straat is de wet. Het is het huis van Juda, Judas, dat is de wet. En daar is ene Saulus van Tarse, inderdaad, onder de wet, want dat was de positie van Saulus toen nog. Maar hij was inderdaad blind op dit moment en hij zou genezen worden. Dat is allemaal een situatie van onder de wet. Nou goed, dat gaat dus ook inderdaad gebeuren, dat hij ziende zal worden en met de Heilige Geest zal vervuld worden, staat in vers 17 inmiddels. En dan vallen hem de schellen van de ogen. Dat past natuurlijk perfect bij 2 Korinthe 3 dat we in de tijd besproken hebben. Als men tot vanuit het Jodendom komt en men wordt bekeerd tot de Heer, tot Christus, dan zal die inderdaad de bedekking, de schellen dus, zal die de bedekking wegnemen. En bij Paulus gebeurt het tamelijk letterlijk hier. Waarna staat, dat is interessant hoor, vers 19 staat, en Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Sommige dagen was hij bij de discipelen, dat is niet lang. Sommige dagen bij de discipelen, dat wil zeggen gelovigen, hè, die heten discipelen in Handelingen. Bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond, vanaf hetzelfde moment, predikte hij terstond Christus. Niet in de gemeente, maar in de synagogen. De Joodse synagogen. Hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen. En die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Inderdaad, dat was hem. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Zodat Paulus hier zijn bediening al begint buiten de gelovigen die daar al zijn. Gaat er helemaal buitenom. Op eigen houtje begint te prediken in de synagoge. En dan staat er, vers 23... Als vele dagen verlopen waren, dat is wat anders dus dan sommige dagen uit vers 19, hè? Daar kom ik op terug nog, hoor. Maar als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Uiteraard, als resultaat van zijn prediking in de synagogen uiteraard. Ze hielden tezamen raad om hem te doden, de Joden dus, hè. Maar hun hinderlaag werd aan Saulus bekend. En zij bewaarden de poorten beide des daags en des nachts, opdat ze hem doden mochten. Dat wil zeggen, Paulus kon de stad niet uit, want de poorten werden bewaakt. Dus ze waren op zoek naar de man om hem te doden. Doch de discipelen namen hem des nachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Door een venster staat dan in 2 Korinthe 11. Want het is deze gebeurtenis uiteraard die daar vermeld wordt. De discipelen namen hem dus nachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. En dan vers 26, Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, kortom, hij verliet hier Damascus en ging naar Jeruzalem. En te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar zij vreesden hem alle, niet gelovende dat hij een discipel was. Maar Barnabas, daar heb je hem. Barnabas, Jozef eigenlijk, want zo heet hij echt. Ja, Barnabas, dat is toch bekend of niet? Barnabas heette Jozef. Laatste verse van Handelingen 4. Jozef, daar nog, en wordt hij nooit meer zo genoemd, maar hij heet oorspronkelijk Jozef. Van Cyprus afkomstig. Ja, Jozef, dat kan ook. Dat is de Griekse vorm dan van de naam. Hè? Het is Jozef gewoon. En deze Barnabas ontfermt zich over Paulus. En het is dezezelfde Barnabas die hem later helemaal uit Tarsen weer ophaalt. Want Paulus komt uiteindelijk gewoon weer thuis in Tarsen terecht. En daarna haalt deze Barnabas hem daar weer op. En gaan zij samen op zendingsreis. Eerst naar Cyprus natuurlijk. Want ik kwam Barnabas vandaan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar Barnabas is dus de beschermer min of meer. De mentor of zoiets van Paulus. En na die eerste zendingsreis worden de rollen omgedraaid. Hè? Dus ene Jozef. Leuk, hè? Toch Jozef, hè? Ja. Overal waar het belangrijk is in het Nieuwe Testament, begint het verhaal altijd met ene Jozef. Maar goed. Daar ga ik dus niet verder op inhouden. Dus vers 27. Barnabas hem tot zich nemende leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem en vrijmoediglijk sprekende in de naam van de Heere Jezus sprak hij ook en handelde, nee niet in de gemeente, maar weer in synagogen. Tegen de Griekse Joden, de Griekse synagogen. Maar deze trachten hem te doden. Doch de broeders dit verstaande geleiden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. En zo kwam hij weer gewoon thuis. Na lange omzwerving. Nou, waar het nou om gaat is dat het verhaal van 2 Korinthe 11 hier lang niet compleet staat natuurlijk, want hier in Handelingen 9 staat dat Paulus moest vluchten voor de Joden, die tezamen tegen hem raad hielden en een hinderlaag, althans een lage, gelegd hadden. Terwijl in 2 Korinthe 11 staat, de stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. Wel, wat hij deed, er staat, hij bezette de stad der Damaskenen. In de praktijk komt er natuurlijk op neer dat de poorten gesloten werden. En dat staat in Handelingen dus precies zo, Handelingen 9. De poorten van de stad werden gesloten om Paulus te vangen die ergens in de stad moest zijn. Maar hier in 2 Korinthe 11 wordt het niet toegeschreven aan de Joden, maar wordt het toegeschreven aan een koning Aretas. Dat is leuk, want zijn naam betekent dat hij deugdzaam was. Een aardige verwijzing bovendien naar de wet. Deugdzaam. De wet. Aretas de Vierde. Alleen zijn rugnummer staat er hier niet bij, hè? Maar het was Aretas de Vierde. En deze, dat was een Arabier, deze man. De Arabische koning. De koning namelijk was hij onder andere van Damascus. Maar daar had hij een stadhouder. Staat hier ook, hè? Een vertegenwoordiger. En zelf resideerde hij in Petra. Jawel. De hoofdstad, de vroegere hoofdstad van Edom. Petra. Ja. Maar in ieder geval ergens in Arabië. Dat wel. En die man, die had de macht ook over Damascus. En daar werd hij ingeschakeld dus om inderdaad Paulus te vangen. Maar het ging niet van die Aretas uit of zo, het ging uit van de Joden uiteraard. Hè. Maar die konden natuurlijk zelf niks doen, want die hebben zelf geen wereldlijke macht. Zeker niet in Damascus. Dus het moest via de lokale overheid en dus via koning Aretas van Petra notabene. Terwijl Petra de plaats is waar in de toekomst Israël, in het algemeen moet ik zeggen zelfs, en in het bijzonder natuurlijk de Joden, verzameld zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus, in de dagen van de grote verdrukking enzovoorts, om van daaruit, vanuit dat verzamelpunt Petra, vanuit deze schuilplaats eigenlijk, naar het beloofde land te gaan en Jeruzalem te herbouwen, et cetera, et cetera. Dat is dan na de 70ste week van Daniel pas. Zodat de naam Petra heel wat van doen heeft met de bekering van Israël, het herstel van Israël, het aanbreken van het nieuwe verbond, officieel over Israël enzovoorts. Het is merkwaardig dat de Joden gebruik maken van deze man, notabene, om zich van Paulus te ontdoen. Daar komt het eigenlijk op neer. Om zich daarmee ook van Christus te ontdoen, want dat is de praktische consequentie. Terwijl juist diezelfde plaats in de toekomst de plaats is waar de Heer aan Israël zal verschijnen en waar de Heer in elk geval Israël zal verzamelen. In een plaats in de woestijn. En als u het mij vraagt, is dat die plaats. Zodat we door dit verhaal ineens terechtkomen, in ieder geval in Arabië. En er is nog wat, want er staat bovendien, vers 33, ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvloot zijn handen. Dat is een tamelijk bekende Bijbels beeld. De gedachte is namelijk dat de muur de uitbeelding is van de wet. En in ieder geval is de muur de uitbeelding van het nationale bestaan van Israël, beschermd onder de wet. Maar de muur in het algemeen is de wet. Je komt het makkelijkste tegen bij bijvoorbeeld de wijngaard met een muur daaromheen. Dat is helemaal een mooi beeld, omdat de wijngaard een beeld is van de beloften aan Abraham. En de muur eromheen is de wet. Die kwam inderdaad pas later. Eerst de wijngaard, daarna de muur eromheen. En in de schrift, in de profeet ook, wordt nogal eens gesproken over dat de muur verbroken zou worden, dat de bressen in zouden geslagen worden, dat er zelfs geen steen op de andere zou gelaten worden enzovoorts. Maar het punt is dat normaal gesproken zou er een eind moeten komen aan de wet en dan gaat men dus de omheining uit, de gevangenschap. Want binnen die muur is wel degelijk gevangenschap uiteraard. Hè? Men zit in zo'n stad ook gevangen. En de gedachte is dat men normaal gesproken eruit gaat via de deur. Dat is de normale route. En dan gaat men door de deur, door de poort eventueel, maar door de deur uit het oude verbond naar het nieuwe verbond, waarna de Heer zei, min of meer in dat verband, in Johannes 10. Ik ben de deur. Toen ging het over de deur van de schaapskooi dan en zo. Maar het komt echt op hetzelfde neer. Het gaat erom dat men door de deur inderdaad de legerplaats, het oude Israël, in ieder geval de wet, de bedeling der wet, verlaat en dan onder het nieuwe verbond terechtkomt. Maar het hele punt is dat men de deur niet wil en dus blijft de deur gewoon dicht. De Joden sluiten zelfs de deur uitdrukkelijk, zodat er niemand uit kan, zodat er ineens iedereen in Damascus gevangen zit, behalve de apostel Paulus, want die kan eruit. Net andersom dan de bedoeling was. Alleen niet langs de normale route, niet langs de normale manier van einde van het oude verbond, aanbreken van het nieuwe verbond. Dus niet door de deur inderdaad of door de poort, maar door een venster. En de aardigheid is dat het venster altijd in de schrift de aanduiding is van onze bedeling. Namelijk ook een uitgang of een ingang, al naar gelang, hangt van de richting af, hè? Maar goed. Maar ook een uitgang zal ik dan maar zeggen. Maar dan niet op het aardse niveau, niet op de grond zal ik maar zeggen, maar inderdaad hoog. En als het er helemaal over gaat, als het helemaal theoretisch wordt, dan is het venster eigenlijk een dakraam. Hè? Een opening niet horizontaal eruit, maar verticaal eruit. Naar boven dus. Hè? Dat is het verhaal van het huis van de Heer Jezus in Capernaum, waar die lammen ingebracht had moeten worden om genezen te worden. Maar dat lukte niet, dat kon niet, want al die fariseeën stonden in de deuropening. Dus het jodendom, de wet, houdt de zaak potdicht. Kan niemand in, kan niemand uit. En wat men toen deed, is over het dak gaan en daar de tichelen wegnemen. Maar de tichelen zijn ook de wet. Of je nou fariseeërs weghaalt of tichelstenen, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Maar de aardigheid is dat de deur blijft dus afgesloten beneden. Maar er wordt een opening gemaakt in het dak. Een verticale opening. En dat is een uitbeelding van hoe wel degelijk het nieuwe verbond tot stand komt. Maar niet met een aardse toepassing via de deur. Maar met een hemelse toepassing via het venster. Nou, dat verhaal vind je hier dus ook terug. De Joden proberen Paulus op te sluiten. En dus gaan de poorten dicht in de muren van de stad. Niettemin komt hij er toch uit, namelijk via het venster. Ja, ik heb nog een paar vensters in gedachten, maar laat me zitten.
Ja, die hadden
een open venster naar Jeruzalem. Je had ook een venster. Ja, een venster in de ark. En, goh, maar ik wist er nog één. Nou goed. Ja, dat is er ook één in Troas, ja. En dan heb je er nog één in Jericho. Ja, precies. Ja. Ja. En dan heb je nog, wat het mandje betreft. Ja, dan heb je natuurlijk altijd nog het biezenkistje, hè? Het mandje. De mand, hè. Dat is net zoiets. Waar namelijk Israël leefde in slavernij in Egypte. Onder een bediening des doods. Ik hoop dat die geschiedenis kent, anders moet ik het uitleggen. Maar Israël was in slavernij in Egypte. En de jongetjes moesten gedood worden. Het was slavernij en bovendien een bediening des doods. Maar Mozes ontkwam daaraan. En hij werd de verlosser. Mozes ontkwam daaraan in één mandje. Toch? Ja. Nou, zoiets dus alles bij elkaar, hè? Maar goed. Nou even terug naar het verhaal, want er zit nog heel wat anders aan vast. De apostel zegt in 2 Korinthe 11 dat hij zo Damascus verlaten heeft. En vervolgens begint hij meteen te spreken over, ik ken een mens in Christus voor 14 jaren enzovoorts, die opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. Laten we vooraf even vaststellen dat het over hemzelf gaat en dat hij dus spreekt over zichzelf. Dat zullen we nog wel zien, want het staat in die versen uitgebreid genoeg nog. Dus daar komen we nog op terug. Maar hij verbindt het rechtstreeks met elkaar. Hij heeft kennelijk die kwestie van Damascus, waaruit hij ontsnapte, voor het laatst bewaard in die opsomming van ellende die over hem heen kwam in de loop der tijd. Hoewel het zo ongeveer het eerste was wat hem overkwam als dienstknecht van Christus. Noemt hij het hier het laatst, omdat het meteen de inleiding is tot het verhaal wat nu volgt, want het hoort bij elkaar. Het punt is namelijk dat hij weliswaar ontsnapte uit Damascus en toen naar Jeruzalem ging, want dat staat hier ook in Handelingen 9. Maar wat nog veel geheimzinniger is, is dat de apostel al eerder uit Damascus weg geweest was. Maar dat staat niet expliciet in Handelingen 9. Al moet ik u zeggen dat het wel gesuggereerd wordt, maar dan moet je netjes lezen. En dat heb ik net al geprobeerd te doen. Er staat namelijk in vers 19 van Handelingen 9... Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren en hij predikte terstond Christus. Hij huisde dus kennelijk bij de gelovigen daar en hij predikte in de synagogen. Nou, de brieven van de hoge priester, dat kun je permitteren dan, hè. En bovendien was hij in het Jodendom goed bekend, dus hij kon daar zo het woord voeren als hij dat wilde. Maar er staat dat het was sommige dagen. En daarna staat in vers 23 ineens, en als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad. En de hele clue is dat die twee uitdrukkingen elkaar eigenlijk niet zo goed verdragen. Want was hij nou sommige dagen daar, of vele dagen? Maar het punt is dat die sommige dagen, die lopen tot aan het moment dat Paulus Damascus verliet, maar dat staat hier niet. Hier niet. En daarna kwam hij in Damascus weer terug. En bleef daar vele dagen. In totaal in elk geval 3 jaar. Dat staat hier ook niet, maar het is wel zo. En pas daarna vluchtte hij uit de stad en kwam hij terecht in Jeruzalem. Maar dat was dus jaren inmiddels al na zijn bekering. En dat verhaal, dat staat niet in Handelingen 9 of in 2 Korinthe 11, maar dat staat in Galaten 1. En dat is leuk, want dan ben ik eerst in 2 Korinthe 11 en dan sla ik gewoon 1 bladzijde om en dan heb ik het verhaal. Het staat echt bij elkaar in de Bijbel. Achter elkaar. Galaten 1 namelijk, waar de apostel zegt in vers, nou dan ga ik een heel eind terug, om de strekking van het betoog op te pakken. Hij heeft het namelijk in vers 6 tot en met 9 over eventueel een ander evangelie wat gepredikt wordt. Nou, dat is het thema wat natuurlijk ook een rol speelt in de Korinthebrieven. We hebben het net vorige keer over gehad, dat in ieder geval gesuggereerd wordt alsof bepaalde figuren een andere boodschap brengen dan de apostel Paulus en andersom. Er is wat problematiek over. En de apostel zegt, nou, dat kan wel zo wezen, maar er is geen andere evangelie, hoor. Er is er maar één. En indien iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dat is Galaten 1 vers 9, maar ik durf haast niet, maar je zou het dus moeten leggen naast vers 4 van bijvoorbeeld 2 Korinthe 11. Waar de apostel zei, want indien degene die komt, die bij u komt, indien iemand die bij u komt spreken, een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontving die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. Enzovoorts. En hij zegt dan dat hij van mening is dat hij in geen ding minder is geweest dan de andere apostel of wat dan ook. Maar dan zegt hij nog heel voorzichtig. Maar in Galaten 1 zegt hij gewoon, maar als het zo is dat ze een andere evangelie brengen, in 2 Korinthe 11 zegt hij, nou dan verdroegt gij hen met recht. Maar hier zegt hij, die zij vervloekt. Dat wil zeggen, als er iemand een andere evangelie bracht aan de Korintiërs, dan kon Paulus zich nog voorstellen dat ze zeggen, nou, voor ons niet meer Paulus, geef ons deze boodschap maar of zo, hè. En dan zegt hij, nou dan verdroeg gij ze iemand met recht. Maar hierin gelaten zegt hij gewoon, zo iemand, zij vervloekt, punt uit. Nou, en dan vers 10 van Galaten 1, want predik ik nu de mensen of God? Dat wil zeggen, predik ik nu voor de mensen of voor God? Dat is een goede vraag, want ik durf het ook haast niet meer te zeggen hoor, maar ik vrees dat er toch wel evangelisten zijn die moeite hebben om de vraag te beantwoorden. Als ik met de evangelie predik, predik men dan voor de mensen? Of voor God? Wat link hoor. Om antwoord te geven. Nou ja, kijk, als hier de vraag gesteld wordt, hè, dan moet duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is te prediken voor mensen. Hoewel die er wel naar moeten luisteren uiteraard, anders valt er niks te prediken. Hè. Maar het is niet voor de mensen, het is voor God. En tot eer van God. Dat hebben we al besproken trouwens eerder in 2 Korinthe 5 onder andere. En ook de eerste Korinthebrief staat er vol mee eigenlijk, hè. Predik ik nu de mensen of God? Vers 10 nog steeds. Of zoek ik mensen te behagen? Dat zou men dus niet moeten, blijkbaar, hè? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Uit het verband van de Galatenbrief zou je meteen moeten weten wat voor boodschap er komt als men probeert mensen te behagen. De wet, want er gaat Galaten over. Dat kan niet missen. Nou goed, en zeg maar, als ik dat deed, dan was ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Het is niet om mensen te behagen in elk geval. Het sluit er niet aan dus bij menselijke vooronderstellingen of menselijke gedachten. Het is niet naar de mens, want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen. Het is niet alleen niet naar de mens, het is ook niet van de mens namelijk. De oorsprong van het evangelie ligt namelijk bij God zelf of bij de Heer Jezus Christus. En uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, maar dat zegt hij ergens anders. En hier zegt hij dus gewoon, ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus heb ik het geleerd of ontvangen. Met andere woorden, de boodschap die hij predikt, die komt niet bij mensen vandaan. Die heeft hij niet van mensen gehoord, integendeel. Die heeft hij rechtstreeks ontvangen, zegt hij, door de openbaring van Jezus Christus. Dat betekent dat Jezus Christus zich aan hem heeft geopenbaard. Vers 13. Want gij hebt mijn omgang gehoord, mijn levenswandel, betekent zoiets ongeveer. Gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, in het Judaïsme, onder de wet dus. Dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom, mijn leeftijdgenoten dus, in mijn geslacht. Zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Orthodox, jawel, maar vijand van Christus. Dat zeg ik nou toch? Nou goed. Hè? Maar dat is wat er staat, ja. Dus van oorsprong was hij onder de wet en een grote exponent daarvan, zal ik maar zeggen. De kampioen van het judaïsme. Vers 15. Maar wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, want zo loopt de zin. De rest is tussenzin, hè? De rest van vers 15 is tussenzin. Hij loopt gewoon door in vers 16. Maar wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, en dan moet u opvallen dat die uitdrukking dus teruggrijpt op vers 12. En dus betekent het dat het God behaagd heeft om hem het evangelie bekend te maken. Dat hij immers niet zou ontvangen van mensen, maar van Jezus Christus, door openbaring. En in de tussenzin staat, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Hoe hij dat wist, weet ik ook niet, maar je mag aannemen dat het klopt, staat in de Bijbel, zal zo zijn. Dan betekent het bovendien dat de Heer deze apostel Paulus van jongs af aan maar gewoon aan heeft laten modderen. Zo van, jongen, doe jij je best, maar ga jij maar eens mooi kampioen worden van het Jodendom enzovoort. Hè. Ga jij maar flink carrière maken. Zodra dat gelukt is, dan pak ik je. Want dat staat er dus eigenlijk. Hè. Dat is wat er gebeurd is. En zo gebeurt het nog. Hè. Want voor de apostel Paulus was het kennelijk nodig om eerst doorkneed te zijn in de wet, dus daarop te kunnen beroemen, om daarna diezelfde dingen weer schade en drek te kunnen achten om Christus te winnen. Hij wist dus precies waar hij het over had. Beter wist hij dat dan Petrus dus. Daar gaat hij weer, hè? Sorry. Maar ja, die komt zo. Die staat in hoofdstuk 2 hier. Dat is vooruitbaar, hè? Nee, hoofdstuk 1 als. Maar dat is maar waar het om gaat. De Heer heeft nog onze gang laten gaan en op de bestemde tijd heeft God hem gegrepen. Nou, daar staat, wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik die zoon, opdat ik dezelfde, vers 16, door het evangelie, door de blijde boodschap, onder de heidenen zou verkondigen, niet onder de joden waaruit hij afkomstig was, maar onder de heidenen zou hij die verkondigen. Kortom, nog een keer. Maar wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En dat is de hoofdzin. Alle tussenzinnen weg. Wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Dat vind je in Handelingen 9 al terug, want u was sommige dagen bij de discipelen in Damascus, maar hij predikt in de synagoge. Hij liet zich niet onderwijzen of voorlichten door de discipelen daar. Integendeel. Ging daar buitenom. Maar hij zegt, zo ben ik terstond. En terstond betekent vanaf het begin af aan dus, hè? Meteen. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Dat is een goede reden voor natuurlijk. Hij had een hele carrière achter zich waarbij hij te raden was gegaan met vlees en bloed. En bovendien, te raden gaan is een mooie uitdrukking waarvan wij de betekenis nauwelijks meer kennen. Maar te raden gaan doe je bij de raad. En de raad is een rechtbank. Eigenlijk. In ieder geval in de Bijbel. Dus 350 jaar geleden staat de vertaling. De raad, hè? Raad is inderdaad of de rechtbank of de uitspraak van de rechter. Dat is de raad. En hij zegt, ik heb dus... Hij zegt dus, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed, maar hij heeft het dus over het recht ergens halen. De wet leren kennen, want het heeft alles met wet te maken. De raad Gods over de zondaar. Nou, wat is dat? Ja, precies. Dat is Lucas 7 bijvoorbeeld. Hè? De fariseeën en de schriftgeleerden, die lieten zich niet dopen door Johannes, en zo verwierpen zij de raad Gods tegen zichzelf. De raad Gods. De raad is niet een advies. De raad is een gerechtelijke uitspraak. Een vonnis dus eigenlijk. Een gerechtelijke uitspraak. Het hoeft niet per se een veroordeling te zijn trouwens. Maar je kunt natuurlijk te raden gaan bij een rechtbank om en vragen van dit of dat, zo, hoe zit het dan? Kan dan dit of kan dan dat? Hoe werkt dat dan? Dat kun je doen. Nou, dat is te raden gaan. Een advocaat heet trouwens in het Nederlands nog steeds raadsman. Dat is het enige echte Nederlandse woord ervoor, voor zover ik weet. Nee, een advocaat is Latijn, zuster. Ja. Goed. Nou, daar gaat hij weer. Hè? Zo ben ik terstond niet te raden gegaan, want de man leefde onder de wet. En die moest dus wettig advies hebben. Maar het heeft hij niet gehaald bij vlees en bloed, want dat had hij voorheen gedaan en hij was helemaal op het verkeerde pad terechtgekomen. Dus hij is niet te raden gegaan met vlees en bloed. En vers 17, en ben niet wederom, terug, niet wederom gegaan naar Jeruzalem, want daar was hij vandaan gekomen, naar Damascus. Ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen die eerder dan ik, die voor mij apostelen waren. Maar in plaats daarvan ging ik heen naar Arabië. Wel bewust dus, de apostel zegt dat hij terstond niet te raden gegaan is bij vlees en bloed. En dus zegt hij dat hij bewust ook niet naar Jeruzalem gegaan is, naar degene die voor hem apostelen waren daar. En aan de andere kant, hij zegt, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed, waar dan wel? Als je niet bij vlees te raden gaat, dan ga je bij geest te raden. En als onder vlees en bloed zelfs verstaan moet worden de apostelen in Jeruzalem, nou ja, dan blijft er niks anders over dan dat hij bij de Heer zelf te raden is gegaan. Die trouwens hem greep op de weg naar Damascus. En ik heb stellig de indruk dat de apostel het contact met diezelfde Heer opnieuw gezocht heeft om zich alsnog van raad te voorzien. En waar zou je dat moeten halen? Nou, dan ben je Jood en dan leef je onder de wet en dan wil je de Heer ontmoeten. En naar Jeruzalem hoef je niet. Want daar kwam hij vandaan. He? Jeruzalem hoefde, daar kwam hij vandaan. Als vertegenwoordiger van de hoge priester, dan was het verkeerde pad. Daar, naar de tempel hoefde hij dus niet terug. Waar ging je dus naartoe? Dan ben je Jood, leef je onder de wet. Waar ga je dan naartoe? Naar de Sinai. Want daar komt de wet vandaan. Niet uit Jeruzalem. Maar van de Sinai. Daar was hij goed in de wet. Dus ik maak me sterk dat de man heel bewust dus daar naartoe gegaan is. En er staat er ook, want hij zegt, ik ben niet gegaan naar Jeruzalem, maar ik ging heen naar Arabië. En hij zegt niet dat de Heer hem daartoe riep of zo. Hij zegt gewoon, ik ging niet naar Jeruzalem. Hij zegt het alsof het zijn eigen keus was. Ik ben niet te raden gaan met vlees en bloed. Ik ben niet gegaan naar Jeruzalem. Maar in plaats daarvan heb ik advies gezocht bij de geest. En ik ging dus naar Arabië. En daarna staat erachter, want als je nou denkt, dat klopt toch niet, want toen Paulus uit Damascus ging, toen kwam hij toch in Jeruzalem en zocht daar contact met de apostelen, want er staat er toch in Handelingen 9, hebben we net gelezen, dan staat hier meteen hoe het werkelijk zit, namelijk, en keerde wederom naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem, om Petrus te bezoeken. Nou, dan heb je het verhaal compleet. Je hebt dan eerst sommige dagen dat Paulus in Damascus was, waarna hij Damascus verliet en naar Arabië ging. Vervolgens kwam hij uit Arabië terug naar Damascus. En in totaal, denk ik, na 3 jaar kwam hij uit Damascus naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En dat is dus na vele dagen. En zo past het verhaal perfect in elkaar, zodat het verblijf van Paulus in Damascus, zoals beschreven in Handelingen 9, onderbroken geworden is. En betrekkelijk aan het begin van dat verblijf in Damascus, heeft hij Damascus verlaten en is naar Arabië gegaan, enzovoorts. Om te raden te gaan bij de geest, dat mag je hier toch uit concluderen. Hij ging naar Arabië om te raden te gaan bij de geest. Nou, Arabië is de aanduiding van heel dat Arabisch Gierenland daar beneden. En daar is inderdaad de Sinai. Maar dat staat hier weliswaar niet bij. Maar het is heel eenvoudig, overigens. Want de apostel spreekt er vervolgens weer over in hoofdstuk 4. Daar maakt hij op grond van de wet, op grond van de Oud-Testamentische geschiedenis dus, op grond van Genesis, een vergelijking tussen oude en nieuw verbond. Hetgeen tamelijk knap is, omdat het nieuwe verbond in Genesis natuurlijk nog helemaal niet bestond. Wel beloofd werd trouwens, maar het heette alleen anders. Maar hij zet dan uiteen vanaf vers 22, vers 21 van Galaten 4. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham 2 zonen had. Één uit de dienstmaagd, de slavin, en één uit de vrije. Maar degene die uit de slavin was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was, door de belofte. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Ze hebben een andere betekenis. Een betekenis die ergens anders ligt, betekent het feitelijk. Hè? Want deze twee zijn de 2 verbonden. Het oude en het nieuwe verbond dus, hè? Wet en genade. Of zal ik zeggen, Aaron en Christus, Aaron en Melchizedek. Maar goed. Deze zijn de 2 verbonden. Het ene van de berg Sinai tot slavernij barende, zoals Hagar, staat erachter, het welk is Hagar, de slavin die Ismael voorbracht. En die Ismael werd dus als slaaf geboren, officieel. Maar het is een beeld van de wet. En dan vers 25, want dit, namelijk Hagar, want de Grieken kunnen de H niet schrijven, dat weet je, dus wordt het Agar. Hè? Want dit, namelijk Hagar, is Sinai, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en in slavernij is, dienstbaar is, met haar kinderen. Dat is de beschrijving dus van Israël onder het oude verbond. En Paulus zegt hier dus gewoon dat Hagar een beeld is van het oude verbond en van de wet. En dat je daardoor nooit vrij wordt. Wat het voorbrengt is alleen maar slaven. Wat de wet voorbrengt zijn slaven. Wat Hagar voorbrengt zijn slaven. En dus wat Sinaï voorbrengt zijn slaven, de wet namelijk. En bij deze gelegenheid zegt hij er zelfs bij, Sinaï, een berg in Arabië. En dat is opmerkelijk. Want sinds wanneer moet erbij verteld worden waar het ligt? Dat vind je heel de Bijbel verder niet. En hier staat erbij in Arabië. En dan heb je precies alle schriftplaatsen gehad waar Arabië genoemd wordt. Nou, in ieder geval in het Nieuwe Testament. De oude weet ik uit het hoofd niet. Alleen maar deze twee. Galaten 1 en Galaten 4. Dus als je nou vraagt, wat moest Paulus in Arabië in Galaten 1 vers 17? Nou, dan zegt hij in vers 4 wat er in Arabië is. Wat hij daar bezocht zou kunnen hebben. Of in hoofdstuk 4 bedoel ik. Hè? Zegt hij wat er dan is. De Sinaï namelijk. Dus ik houd erop dat Paulus zich begeven heeft naar de Sinaï. En daar inderdaad de Heer ontmoet heeft. Om het populair te zeggen. En daarmee was hij niet de eerste. Want dat is wat Mozes ook overkwam. Alleen Mozes moest daar komen. En ik denk dat Paulus zijn eigen beweging naartoe gegaan is. In navolging van Mozes. En in navolging van Elia overigens. En wellicht in navolging van de Heer Jezus. Want dat idee heb ik dan ook nog. Dat de Heer zelf daar ook geweest is. In dezelfde woestijn. Op dezelfde berg. Ter gelegenheid van de zogeheten verzoeking in de woestijn. 40 dagen en 40 nachten was Mozes op de berg Sinaï in de woestijn. En hij at niet en hij dronk niet. Elia kreeg eten in de woestijn. Want hij moest een reis maken van 40 dagen. En hij at die hele 40 dagen verder niet. En ontmoette de Heer op Horeb. Dus Elia. De Heer Jezus was in de woestijn en hij at niet 40 dagen. En vervolgens was hij nog op een hoge berg ook. Maar wat er in die 40 dagen verder gebeurde, staat er allemaal niet bij. Wel wat er daarna gebeurde. Toen kwam die verzoeking pas, maar wat in die 40 dagen was, staat er niet bij. Dus ik maak me sterk dat de Heer 40 dagen op de Sinaï geweest is, net als Mozes en Elia. En zonder te spotten. Daarna hebben ze het nog eens met z'n drieën samen overgedaan op de berg der verheerlijking. Welke berg het dan ook was. Mozes, Elia en de Heer Jezus. Nou goed, helemaal zeker is dat natuurlijk niet. Hè? Welk? Nee, er worden er een stuk of drie aangewezen in het beloofde land. Dan kun je er alle drie naartoe, dan levert het meer geld op. Maar ze weten niet welke berg het is, nee. Nee, dat hoort ook eigenlijk niet, want de berg der verheerlijking is een beeld van de tegenwoordige positie van Christus en de gemeente. En dat hoort helemaal geen naam te hebben, hè? Dat is verborgen. Dus dat staat er niet bij. Dat klopt dus ook, dat het er niet bij staat. Ja. Maar de gedachte is dus inderdaad dat de apostel Paulus zich daar heeft laten voorlichten. Overigens, in Galaten 1 zegt de apostel dat hij uiteindelijk na 3 jaar, dat was na vele dagen dus volgens Handelingen 9, na 3 jaar naar Jeruzalem ging. Handelingen 9 zegt, en hij zocht daar contact met de discipelen en dat lukte niet. En toen heeft Barnabas heeft hem op sleeptouw genomen en die heeft hem toen aan sommige van de apostelen voorgesteld, want dat is wat er staat. En hier geeft Paulus zijn commentaar op het verhaal en zegt, na 3 jaar kwam ik weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 2 weken, 15 dagen. En ik zag geen andere van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Dus hij heeft daar alleen Petrus ontmoet, de voorman van de 12, zal ik maar zeggen, en Jacobus. Maar het was niet een van de 12. Jacobus was de broeder des Heren, precies zoals die staat. En bij gelegenheid inderdaad de voorganger in de gemeente in Jeruzalem. Maar dat was ook niet Petrus. En daarna, zegt hij, vers 21, daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en Cilicië. Ja, naar huis. Naar Tarsus. Dat klopt. En vers 22, en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea, waarvan Jeruzalem natuurlijk de belangrijkste was. De gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Daarna ben ik, na 14 jaren, wederom naar Jeruzalem opgegaan. En dat is de geschiedenis van Handelingen 15. Waar Paulus en Titus en Barnabas, meen ik, ja, naar Jeruzalem gegaan zijn op de bekende apostelconvent, want zo heet dat. Toen hadden ze het woord broederraad nog niet uitgevonden. Dus, en het heet nou apostelconvent, hè, in Handelingen 15. Waar de vraag gesteld werd of de heidenen die tot geloof kwamen nou niet ook onder de Joodse wet geplaatst moesten worden. En het antwoord is andersom. Nee, dat moest niet. Maar de Joden moeten ook helemaal niet onder, de Joden die geloven moeten ook helemaal niet onder de Joodse wet. Geen van beide. Peter zegt zelfs dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als ook de heidenen. En dat wil zeggen buiten de wet om. En dat is precies wat Paulus hierna in Galaten 2, het laatste deel van het hoofdstuk, ook inderdaad uiteenzet. En hij sluit eraan bij de woorden die Petrus in de tijd in Jeruzalem notabene gesproken had. Het is een beetje vermakelijk hoor. Dus geraffineerd ook hoe je dat opzet. Maar let op, hè. Paulus ging van Jeruzalem naar Damascus, kwam tot bekering. Na 3 jaar kwam hij terug in Jeruzalem voor het eerst. Maar in die tussentijd was hij naar uit en terug geweest naar Sinaï. En daarna verliet hij Jeruzalem weer. En daarna 14 jaar later pas kwam hij weer in Jeruzalem terug. En daar heeft hij wel degelijk de gemeente in Jeruzalem toegesproken. Maar de hele gedachte is dat het ontstaan van Paulus' bediening volstrekt buiten de bestaande gemeenten omging en ook volstrekt buiten de apostelen om. Zij wisten ervan, Petrus en Jacobus, maar daar bleef het dan ook bij ook. Het ging er volstrekt buitenom. Het was dus gewoon een heel apart verhaal. Want Paulus was natuurlijk niet een van de discipelen die met de Heer Jezus omgetrokken was hier tijdens de omwandeling van de Heer Jezus, zal ik maar zeggen. Was niet onderwezen door de Heer Jezus hier. Voor zijn dood, zal ik maar zeggen. Het was dus een volstrekte buitenstaander. Maar het eigenaardig is dat de apostel daar buitenom zijn bediening begonnen is. Maar bij gelegenheid hier dus. Maar hij doet het hier heel bedekt. En daarna in 2 Korinthe 11 doet hij iets minder bedekt. En dan zegt hij dat hij is onderwezen geworden door de Heer zelf. Op een hele vlotte, snelle manier, denk ik. Maar daar hebben we het nog wel over. Want van hieruit komen we automatisch inderdaad weer terug in 2 Korinthe 11. Ik blader helemaal verkeerd, gewoon 1 bladzijde terug. Ja, in 2 Korinthe 11. En je moet bedenken trouwens dat Sinaï en Arabië, dat valt allemaal onder koning Aretas. En Damascus viel er ook onder, dat is heel eigenaardig. Allemaal binnen het gebied van deze machthebber. En vandaar dat hij het verband hier legde. En dan kom je in 2 Korinthe 12 en dan zegt hij, te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik ben op smadelijke wijze aan die koning aan Damascus ontkomen. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Hij zegt, als ik echt moet gaan roemen, in positieve dingen zal ik maar zeggen, in plaats van in vervolgingen en zwakheden enzovoorts, dan zal ik komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Waarmee hij dus nu al zegt in vers 1, dat het verhaal van vers 2 tot en met 5 wel degelijk over hemzelf gaat. En dat bestaat ook, voor zover ik weet, niet de geringste twijfel over. Al doet Paulus net alsof het over een ander gaat. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Wij gaan weer naar 2 Korinthe, hoofdstuk 12. Inmiddels, de apostel zegt, als ik zou roemen in iets anders dan mijn zwakheden dus, want dat heeft hij hiervoor gedaan, dan zou ik komen tot gezichten en openbaringen des Heren. En dan zegt hij, ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, waarbij je niet zegt van wanneer af die 14 jaren gerekend worden, van wanneer tot wanneer. Maar als u het mij vraagt, zijn het gewoon dezelfde 14 jaren als uit Galaten 1. Dat lijkt mij het meest voor de hand te liggen, want daar worden ze genoemd. Bladen weer verkeerd, hè. Eén blasje omslaan gewoon. Galaten 1. Galaten 2 is het inmiddels, vers 1. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan. Dat wil dus zeggen, het was voordat hij officieel naar Jeruzalem ging, zodat deze dingen gebeurd zijn. En meer kan ik er ook niet van maken. Zij het dan dat het getal 14 als zodanig ook interessant is, want 14 in de Bijbel spreekt altijd over Melchizedek. Dat wil zeggen over de hoge priester, het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen waarom dat dan zo is. Maar dan moet u maar even aannemen. Dus dan ben je weer terecht bij het priesterschap. Maar ik ken een mens. Maar die een mens is uiteraard gewoon Paulus. Dat mag dan in het Nederlands een tamelijk vreemde manier van uitdrukken zijn. Het neemt niet weg dat in de Britten bijvoorbeeld, de Engelsen, met gemak spreken over een mens, iemand. One, zeggen ze soms gewoon, één. En dan bedoelen ze zichzelf mee. Maar zonder hun eigen naam te noemen of zonder het woord ik te gebruiken, omdat dat zo nadrukkelijk op hen zelf wijst, spreken ze dan over iemand, someone, of over gewoon one, of over een mens. Maar ze bedoelen uitdrukkelijk zichzelf. Dus het is helemaal niet een vreemde manier, niet echt tenminste, om zo over zichzelf te spreken. Niettemin, hij neemt er dus wel afstand van hier. Hè? Hij zegt, daar roem ik nou niet in. Maar stel nou dat ik dat zou doen, stel nou dat ik echt ging roemen, niet in mijn zwakheden, die jullie alleen maar willen zien, maar als ik ging roemen in mijn sterke kanten, dan zou ik hierop gaan roemen. En daarmee vertelt hij hen dus eigenlijk wat zij nu missen. Hier ziet u wat u niet krijgt, weet je wel. Want de hele gedachte is natuurlijk dat de apostel Paulus van de Heer veel meer heeft ontvangen dan welk van de andere apostelen ook. Maar daar willen ze willen naar Paulus niet luisteren, dus dit gaat aan hen voorbij. Maar hij brengt het dus wel even naar voren. Hij zegt, ik ken een mens in Christus, voor 14 jaren, waarna hij zegt, of het geschiet zij in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet. God weet het, er valt dus verder ook niks over te vertellen. Dat ligt voor de hand, want deze geestelijke dingen, dat weten wij toch niet hoe dat functioneert. Maar hij zegt in ieder geval, dat de zodanige, die mens dus, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En dan nog een keer hetzelfde. Ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zijn, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, waaruit volgt dat de derde hemel hier hetzelfde is als het paradijs. Ik moet eigenlijk andersom zeggen, hier is het paradijs hetzelfde als de derde hemel. En in vers 4 zegt hij dan ook bij wat daar gebeurd is. Hij zegt namelijk, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden. Hij heeft daar dus woorden gehoord en daarmee een boodschap. Gedachten, want het begrip woorden is natuurlijk heel wat meer dan alleen de aanduiding van wat combinaties van letters, zal ik maar zeggen. Hè? Woorden veronderstelt gedachten, ideeën, een boodschap in het algemeen, of hoe je dat maar zegt. Dus hij heeft gehoord, woorden in elk geval. Dan zegt hij bovendien, het zijn onuitsprekelijke woorden. Dat is natuurlijk vreemd, want punt 1, er zijn heel wat woorden die worden sowieso niet uitgesproken, want woorden kan ook inderdaad zijn gedachten of zo, en die hoeven helemaal niet uitgesproken te worden. En verder, alle woorden zijn uit te spreken, tenzij je een spraakgebrek hebt en er geen moeite voor wil doen. Of er geen moeite voor wil doen, hè? Waarom zijn het dan onuitsprekelijke woorden? Wel, dat staat er gewoon achter. Namelijk, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Waarna wij de draad van het verhaal moeten vasthouden, moeten vaststellen dat een mens in vers 2 is Paulus. En de zodanig mens uit vers 3 uiteraard ook. En als dan in vers 4 nog steeds over een mens gesproken wordt in hetzelfde verband, moet de conclusie zijn dat die een mens uit vers 4 ook gewoon Paulus is. En dus staat er gewoon die het Paulus niet geoorloofd is te spreken. Waarna de volgende vraag is. Als de Heer hem dan deze woorden geeft. En vervolgens is het Paulus niet geoorloofd te spreken. Waarom geeft de Heer hem dan die woorden? En het antwoord is makkelijk genoeg. Eenvoudig dit. Dat het Paulus weliswaar niet geoorloofd was deze dingen te spreken. Maar het was hem niet verboden door de Heer. Het werd hem verboden door de Corinthiërs. Want daar gaat het hier over. Het gaat uitdrukkelijk over wat de Corinthiërs niet wilden horen. Dat zij niet naar Paulus wilden luisteren. Enzovoorts. En zij stonden hem niet toe om deze dingen te spreken. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Waarmee hij nu in deze verse dus toch even zegt dat hij heel wat ontvangen heeft. Inderdaad niet van vlees en bloed, maar van de Heer zelf. Met de bedoeling uiteraard dat het gepredikt zou worden. Maar bij de Corinthiërs is daarvoor in elk geval geen plaats. Dat is de gedachtegang. Wat hij daar dan gezien heeft, wel, dat lijkt me duidelijk genoeg. Hij zal ongetwijfeld hetzelfde gezien of gehoord hebben, hoe je dat maar hebt. Hè. Hij zal hetzelfde gehoord of gezien hebben wat Mozes daar gehoord of gezien heeft. En wat die gezien heeft, weten we natuurlijk ook niet gedetailleerd, maar wel in het algemeen. Want wat hij gezien en gehoord had daar, Mozes, kreeg later gestalte onder de wet. Dat wil zeggen, hij kreeg vorm in de vormendienst van de wet, maar ook in de voorwerpen, dat wil zeggen, in het bijzonder in de tabernakel dan. Meestal verwijs ik daar dan maar naar die tabernakel, want we vinden de aardige uitspraak later in Hebreeën, hoofdstuk 8, vers 5. Daar staat, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Kortom, hij moest de tabernakel bouwen naar het voorbeeld die hem op de berg getoond is. En ik ben van mening dat Mozes op die berg heus geen maquette gezien heeft van de latere tabernakel. Zo van een voorontwerp, een stukje figuurzagen, weet je wel. Weet je wat een maquette is, hè? Heeft iets met figuurzagen te maken in elk geval. Ik geloof namelijk niet dat Mozes een maquette, een model in het klein gezien heeft van de tabernakel die hij later in het groot beneden zou bouwen. Want als je nou dezezelfde Hebreeënbrief volgt, met name dit hoofdstuk en daarna hoofdstuk 9, dan zul je zien dat die tabernakel de afbeelding is, de uitwerking is, niet van een model wat Mozes gezien heeft op de berg, maar het is de afbeelding, de uitwerking dus van nieuwtestamentische waarheid, want dat is waar het om gaat. Je krijgt dat meteen hierna in Hebreeën 8. Ik krijg eerst een citaat uit Jeremia 31 over het nieuwe verbond, wat zou komen. Maar het hele idee is dat Mozes het nieuwe verbond gezien heeft. Of moet ik zeggen, hij heeft inzicht gekregen in het nieuwe verbond, als dat duidelijker mocht zijn. Hij had visie op. Nee, er waren nog niet eens omroepverenigingen. Hij had visie op het nieuwe verbond. Dat wordt dus vervolgens genoemd in Hebreeën 8. En daarna wordt in Hebreeën 9 uiteengezet hoe die tabernakel dan en de dienst in de tabernakel een uitbeelding was van het nieuwe verbond. En wat Mozes dus gezien heeft, is het nieuwe verbond. Alleen wat Mozes gezien heeft, mocht hij niet spreken, mocht hij niet prediken, wat hij ermee doen moest. Hij moest het gestalte geven in de oud-testamentische dienst onder de wet. Met als resultaat dat heel die oud-testamentische dienst, inclusief de tabernakel, inclusief het priesterschap en wat er maar bij hoort, dus een afbeelding is van het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond, dat is het voorbeeld voor de tabernakel. En voor het oude verbond en noem maar op. Vandaar dat je in het oude verbond, in de wet, in de tabernakel, in de priesterdienst enzovoorts, gewoon nieuwtestamentische waarheid terugvindt. En dat is wat de Hebreeënbrief uiteenzet. En dat is dus wat Mozes op die berg gezien heeft. Dat kan niet missen, want dat hebben we eigenlijk al besproken in 2 Korinthe 3. Want er werd gesproken over de heerlijkheid des Heren, die door Mozes aanschouwd werd, zodanig dat zijn gedaante veranderd werd. En het gedeelte, weet je hoe dat licht afstraalde enzovoorts. En het gedeelte in 2 Korinthe 3 voltooid met te zeggen dat wij die nu in onder het nieuwe verbond leven, inderdaad op dezelfde wijze in gedaante veranderd worden. Omdat wij inderdaad zien op die verheerlijkte Christus. En wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoewel die heerlijkheid niet aan de buitenkant op ons schijnt zoals bij Mozes. Maar bij ons schijnt het aan de binnenkant in ons hart. Maar dan ben je inmiddels in 2 Korinthe 4. U weet wel, het licht van de heerlijkheid van het evangelie van Christus enzovoorts. Die het beeld Gods is, die verlichting. Kortom, dat is wat Mozes gezien heeft. Dat is eigenlijk de conclusie die je trekken moet. Alleen onder Mozes en onder de wet werd die heerlijkheid weer bedekt en zag men slechts de bedekking. Maar eigenlijk is de hele Oud-Testamentische dienst een bedekking die weggenomen zou moeten worden. En die wordt dus ook weer weggenomen. Maar dat betekent dat Mozes, die het oude verbond moest inrichten als het ware, op de hoogte moet zijn geweest van het nieuwe verbond. En dat is wat hij daar werkelijk gezien heeft bij de Heer. En als je dan vraagt, wat heeft Paulus daar gezien en gehoord? Nou, precies hetzelfde. En het verschil is alleen dat Mozes er niet over moest spreken, maar Mozes moest het gestalte geven in de Oud-Testamentische eredienst, zal ik maar zeggen. En Paulus moest het gewoon prediken. Dat is het enige verschil. Bij Mozes bleef het bedekt en Mozes' aangezicht werd dus ook letterlijk bedekt. En Paulus zegt hier in 2 Korinthe, wij doen dat niet. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. 2 Korinthe 4, de eerste verse meen ik. Hè? Wij hebben verworpen deze bedekselen der schande, want wij kennen van aangezicht tot aangezicht enzovoort. Bij ons is geen bedekking enzovoort. Kortom, Paulus predikte gewoon wat hij van de Heer had ontvangen, terwijl onder Mozes die dingen bedekt werden. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En het verklaart ook trouwens de hele bouw van de tabernakel. Want u weet waarschijnlijk net zo goed als ik dat als je vanuit de Oud-Testamentische beschrijving van de tabernakel er een wil nabouwen, dan kom je in grote problemen, omdat de beschrijving lang niet volledig is. Er worden alleen op hoofdpunten genoemd, maar onvoldoende eigenlijk om er werkelijk een te kunnen maken. Ja, dat is nou helemaal zo. Dat lukt niet. Nou goed, ga ik niet verder op in. Maar het hele punt is ook dat niet alleen de tabernakel gebouwd werd naar het voorbeeld wat op de berg getoond was, maar de Heer gaf ook twee mensen die in bijzonder de geest ontvingen. Eén benadering zie nog een, dus het waren er twee. Bezaliel en Aholiab, die ontvingen de geest Gods. Ze werden door de geest Gods onderwezen. En dan staat er uitdrukkelijk niet om allerlei handwerk te kunnen maken, maar dan staat er om allerlei handwerk te kunnen bedenken. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat het daarbij niet gaat om ambachtslui die een ambacht geleerd hadden, wat het ook maar was dan, van de Heilige Geest of iets dergelijks. Maar ze hadden gewoon door de Geest inzicht gekregen in die Nieuwtestamentische waarheid. En ze waren kunstzinnig genoeg kennelijk om die dingen dan ook inderdaad op inderdaad kunstzinnig verantwoorde wijze vorm te geven. Dat is het verhaal. En zo staat het er ook echt. Het leuke is trouwens, Bezaliel uit de stam van Dan. Ja, is toch leuk. Dan. Als beeld van de gemeente. Dat is dan nou eenmaal. Hè? Het overblijfsel uit 10 stammen van Israël, als ik het heel vlug zeg. Maar goed. Laten we maar weer even buiten beschouwing, maar zo is het wel. Er gaat er dus om dat de algemene gedachten van het nieuwe verbond werden aan Mozes geopenbaard. En verder waren er anderen die door de geest in diezelfde dingen waren onderwezen of werden onderwezen om in staat te zijn om de bouw van de tabernakel te voltooien. Als afbeelding van dat nieuwe verbond. Daarna volgt de Hebreeënbrief die dan in grote lijnen althans uiteenzet hoe dat dan ongeveer in elkaar steekt. U weet wel, twee vertrekken. Het heilige der heiligen. Alle dagen dienst in het heilige, want dat is een beeld van het oude verbond. Staat allemaal letterlijk in Hebreeën 9. En daarna eenmaal per jaar dienst in het heilige der heiligen. Als de dienst in het heilige gestopt was tenminste. Want dat staat er allemaal bij. En, want dat is de uitbeelding van wat later zou komen. Namelijk het nieuwe verbond. Daarheen zou het allemaal moeten leiden. Enzovoort. Nou, zeg maar een paar details. Maar dat is het ongeveer. Kortom, Mozes moet nieuwtestamentisch en zelfs gemeentelijke waarheid dus hebben ontvangen. Daar op de Sinaï. Hetzelfde geldt voor Elia ook. En dat verklaart natuurlijk waarom de Heer, als hij op een bijzondere wijze uitdrukking geeft aan de gemeentelijke waarheid van onze bedeling, dan in heerlijkheid verschijnt op een berg samen met Mozes en Elia. Gemeentelijke waarheid, Mozes en Elia, jazeker wel. Twee getuigen, ja, de twee getuigen bovendien. En het eigenaardige is bovendien dat, ik ben er langzamerhand van overtuigd dat Mozes en Elia, dat zal u verbazen, maar dat Mozes en Elia inderdaad straks met ons in de hemel zijn, omdat ze bij de gemeente horen. Dat is iets moeilijker, maar dat meen ik echt. Ja. Om de eenvoudige reden dat ze weliswaar van oorsprong oudtestamentische gelovigen zijn, twee heel bijzondere, want ik zeg altijd, je krijgt die wonderen en tekenen uit de Bijbel, weet u wel, dat is alleen bij Mozes en zijn opvolger, en alleen bij Elia en zijn opvolger, en bij de Heer Jezus en zijn opvolgers, en dat is het dan ongeveer. De rest is uitzonderlijk, maar dit zijn de regels, hè. Dat is golven van wonderen die meer wel dan niet voorkomen dan. Hè? Mozes, Elia en de Heer Jezus. Sowieso horen die bij elkaar. Bovendien, als Johannes de Doper verschijnt in het Nieuwe Testament, dan vragen ze hem eerst, zijt gij de profeet? Als Mozes dus, die komen zou. En daarna vragen ze hem, zijt gij Elia? Want dat zijn de twee grote figuren van de oud-testamentische geschiedenis eigenlijk. Mozes en Elia. Nou goed, Elia beëindigt zijn oud-testamentische optreden met een hemelvaart. Altijd voor iedereen een probleem, want hoe kan dat nu weer? Hè? Dat hoort helemaal zo niet. En Mozes, die beëindigt zijn aardse loopbaan door te sterven, terwijl hij het beloofde land ziet, maar er niet ingaat. Hij mag het zien en dan sterft hij. Dan denk je, nou, die man 120 jaar lang van moeders buik aan uitverkoren geweest. Nou goed, net als Paulus dus. En zo ook in een mandje en goed. Hè? Maar, en dan mag hij nog niet eens het beloofde land in. Omdat hij een keer iets, hij heeft geloof ik een keer de berg geslagen. In plaats van, en het is nog een teken ook nog. Het is nog profetisch ook. Dus wat heeft hij dan eigenlijk verkeerd gedaan? Maar hij mag er niet in, is het verhaal. Hè? Ook zo eigenaardig. Daar eindigt zijn aardse loopbaan, breekt zo half af, net als die van Elia. Maar nog vreemder wordt het als je in de brief van Judas leest. Dat er zelfs strijd gevoerd is om het lichaam van Mozes te ontrukken weer aan de dood. Om Mozes dus te ontrukken aan de dood, want daar komt het op neer. En dat is ook gelukt natuurlijk, want anders had hij moeilijk met de Heer samen kunnen verschijnen op de berg der verheerlijking samen met Elia. Je moet dus aannemen dat die beiden sinds oud-testamentische tijd in de hemel zijn. En daar horen ze eigenlijk niet. Als normale oud-testamentische gelovigen horen ze daar niet. Dan horen ze eigenlijk gewoon in het dodenrijk. En zullen ze opgewekt worden op de jongste dag. Maar op een of andere manier vormen zij een uitzondering. Dat weet ik niet. Die speelt verder geen rol, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar op een of andere manier zijn zij een uitzondering. En vervolgens is het dan ook zo dat wij bovendien, wij leren over de gemeente, dat de gemeente bestaat uit de eerstelingen, de eerste gelovigen onder het nieuwe verbond. De eerste gelovigen, levend in het lichaam, nog in deze oude wereld dus, hè, sinds de opstanding van Christus. Wel nu, straks verdwijnt de gemeente naar de hemel. En dan zit je met een probleem, dat is echt waar, dat is echt een probleem. Want dat betekent dat dan op dat moment alle gelovigen van de aarde verdwijnen. En dat kan helemaal niet, want er hoort toch echt een gelovig overblijfsel te zijn. Dat is een volstrekt bijbelse gedachte. En wij leren uit de schrift dat na de opname van de gemeente, zelfs ter gelegenheid daarvan kennelijk, er wel degelijk zo'n overblijfsel is. Namelijk twee getuigen in Jeruzalem, wie namen niet genoemd worden, is toch iets verborgen aan. Maar goed, dan worden ze omschreven zodat we toch weten wie het zijn. Hè? Al wordt er ook over gediscussieerd, maar ja, vind ik de discussie eigenlijk zo zinloos, daar ga ik meestal me niet op in. Er staat gewoon, zijn twee getuigen die macht hebben om water in bloed te verkeren en om de hemel te sluiten. Nou, we kennen maar één die water in bloed veranderde, dat was Mozes. En we kennen een ander die de hemel sloot, enzovoorts, dat het niet regende. En dat was Elia, dus dat lijkt geen enkele twijfel. Die twee zijn er dus, Mozes en Elia. Overeenkomend met de Joodse verwachting trouwens, een profeet als Mozes. En een in de geest en kracht van Elia, dus dat klopt, Mozes en Elia. Maar dat betekent dat Mozes en Elia op aarde leven, in dit lichaam, in een oud lichaam. Dat kan niet missen, want ze sterven namelijk 3,5 jaar later. Jammer voor Mozes, dat is dan twee keer. Maar goed. Dus ze sterven dus in een vleeselijk lichaam. Dat kan niet missen. Hun aardse loopbaan is niet af. Maar dat betekent dat ze dus onder het nieuwe verbond, als gelovigen, dus onder het nieuwe verbond, op aarde leven in dit lichaam voor de bekering van Israël. Ze moeten namelijk bijdragen aan de bekering van Israël, uiteraard. Ze prediken in de straten van Jeruzalem. Maar zij sterven voordat het Joodse volk tot geloof komt, voor het einde van de 70ste week, in het midden van de 70ste week namelijk. Zodat ze ook niet horen bij het volk van eerstelingen, straks op aarde zal ik maar zeggen, de bekering van laten we zeggen, het Joodse overblijfsel, want er zijn ze al lang weer weg. En wat je leest in Openbaring is dat ze weliswaar sterven, maar daarna staan ze op en varen ten hemel. In één wolk, meen ik zelfs. Waar heb ik dat mee gehoord? Dat lijkt toch verdacht veel op een nalezing, bij wijze van spreken, van de gemeente, of niet? Want de vraag is, kijk, als ze op aarde geleefd hebben in het oude lichaam, dan betekent het dat ze, er zijn twee mogelijkheden maar, of ze horen dan bij het koninkrijk en gaan de 1000 jaar in, zo van zijn martelaren uit de grote verdrukking, ze zullen weer opgewekt worden, gaan de 1000 jaar in. Dat is één mogelijkheid. En de andere mogelijkheid is dat ze bij de voorgaande groep horen, namelijk bij de gemeente. En het feit dat ze inderdaad opstaan daar al en niet aan het einde van de 33 jaar, zal ik maar zeggen, moet tot de conclusie leiden dat ze dan niet horen bij de martelaren uit de grote verdrukking, want die staan pas op bij de aanvang van de 1000 jaar. En dus, aangezien ze ervoor op staan en zelfs ten hemel varen, moet je dan besluiten dat ze bij de gemeente horen. Of niet? Ik kwam van de week een mooi verhaal tegen. In Numeri, waar de raad van oudsten verzameld werd uit het volk, 70 man, die moesten die, ook uit het volk, die moesten verzamelen tot de tabernakel en daar profeteerden zij. Alle 70? Nee, want er waren de twee niet bij, die waren gewoon onder het volk gebleven. Ze waren wel aangeschreven, staat er, maar dat had ook opgeschreven kunnen zijn. Ze waren wel geschreven, dat wil zeggen hun namen waren wel geschreven bij de 70 oudsten. Maar ze waren er niet bij, ze waren gewoon onder het volk en profeteren daar. Toen kwamen ze dat tot Mozes zeggen. Ik weet dat Jozua er zelfs bij was, die kwam zeggen. Eldat en Medat profeteerden onder het volk. En toen zeiden ze tegen Mozes, verbied dat toch. Toen zei Mozes, waarom zou ik dat nou verbieden? Ik wou het hele volk profeteren. Maar dan heb je dus de 70 oudsten uit Israël. Maar de oudsten uit Israël is altijd een beeld van de gemeente. Gaat aan uiteindelijk de bekering van Israël vooraf. Hè? Oudsten, eerstelingen enzovoorts. Verzameld rondom de tabernakel voor het aangezicht des Heren, voor de troon der genade, voor hoe je dat maar noemt enzovoorts. Maar twee blijven erachter en zijn onder het volk. Nou, als je het mij vraagt, daar heb je ze dan, hè? Profiterend onder het volk. Je hoort er daarna ook nooit meer wat van trouwens, van die twee. Maar dat doet er nou niet toe. Maar je hebt daar ook zoiets. Hè? Dus ik denk dat wij Mozes en Elia alsnog boven zien. Maar het waren wel diezelfde twee die op de Sinaï geweest zijn in de tijd. Op uitnodiging van de Heer. En die daar ongetwijfeld dezezelfde dingen gezien hebben. In het lichaam of uit het lichaam. Dat weet ik dan ook niet. Maar zo was het nou eenmaal. Maar goed, dat was even een verre zijlijn. Maar waar het om gaat is dat Paulus dus kennelijk daar op de Sinaï geweest is, dezelfde dingen gezien heeft. En als je nu nog durft te vragen wie de Hebreeënbrief geschreven heeft, dan ga je eruit. He? Ja, natuurlijk. Hij heeft de dingen gezien waar, volgens welk model Mozes de tabernakel moest bouwen. En dus was voor Paulus niet zo moeilijk om vervolgens die tabernakel te verklaren. De waarheden dus te verkondigen op grond waarvan de tabernakel gebouwd werd, of waarvan de tabernakel een uitbeelding was. En dat is wat de Hebreeënbrief doet. Inclusief natuurlijk de priesterdiensten, en met name de hoge priesterlijke dienst in de tabernakel. Lijkt me duidelijk genoeg. Dus ik houd het er inderdaad op dat Paulus daar geweest is en dezelfde dingen gezien heeft als Mozes. En ik ben zelfs geneigd te denken dat hij bewust daar naartoe gegaan is en gedacht heeft, ik ga daar ook eens kijken. Want hè, als het dan met het Jeruzalem hier beneden niet uitkomt, maar ik daar verkeerd zit, dan moet ik toch eens, moet ik het maar aan de Heer zelf gaan vragen. Hij ging niet te raden bij vlees en bloed, zegt hij. Dus je mag aannemen dat hij zelf een beroep gedaan heeft op die geest, op de Heer zelf dus, en op de geest die ook werkt in, uit te zoeken weer, Bezaliel en Aholiab, zal ik maar zeggen. Ja, ik denk het. Ik denk dat de Heer daar precies zo aan hem verschenen is. Nou goed, wat de apostel ervan zegt is dus dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Begrijp je me goed? De derde hemel, dat is de hemel der hemelen, hè? De ongeschapen hemel, de hemel die van ouds is. Dat is niet een hemel bestaande uit stoffelijke dingen, maar uit geestelijke dingen. We kennen maar twee hemelen die gezien kunnen worden, die deel uitmaken van de schepping, die ook inderdaad uit stof, materie, zeg maar, bestaan. Maar de derde hemel, die is van andere aard. Dat is dus die geestelijke wereld, moet ik eigenlijk zeggen. En daarin is hij opgetrokken geweest. En in tweede instantie noemt hij dat het paradijs in vers 4. De term wordt trouwens in het Oude Testament ook gebruikt in dat verband. Ezechiël 28. Gij waart in Eden, Gods hof, niet die van Adam, Gods hof. De hemel zelf. Bovendien moet u bedenken, er is wat misverstand over. Paradijs schrijf je niet met een hoofdletter, hoor. Het is geen eigen naam. Sommigen doen het wel, maar het is niet zo. Paradijs is gewoon een zelfstandig naamwoord. En dat betekent een hof. Anders niks. Ja, het is zelfs Hebreeuws. Het is parat, geloof ik. Het is leuk, ik heb aantekeningen bij me, misschien staat het daarin. Zo aardig. Ja, Hebreeuws pardes. En in het Grieks wordt het dan paradijsos, want men heeft het niet vertaald, men heeft er geen woord voor kunnen vinden. En zo is het naar het Nederlands paradijs geworden, maar het is oorspronkelijk gewoon het Hebreeuwse begrip pardes. En dat komt in heel het Oude Testament maar drie keer voor. Heel weinig dus. En dat het de naam zou zijn van de Hof in Ede, daar hebben wij het wel eens over, het paradijs. Dat is maar onzin, dat komt uit de literatuur, maar niet uit de Bijbel. Dat kan wel hoor, dat kan wel. Maar wat het is, paradijs, dat is de koninklijke tuin. De koninklijke tuin, hoe heet zoiets? Paradijs, dat is de aanduiding van de Hof die hoort bij het paleis. Die om het paleis ligt eigenlijk, is de gedachte. De hof rond het paleis, koninklijke tuinen, ja. Dus even kijken, je vindt het in Nehemia. Nehemia 2, vers 8... Nehemia 2 vers 8. Ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de lusthof. Pardes staat daar. De bewaarder van de lusthof, de welke de koning heeft. Dus Pardes is lusthof in elk geval. En in de praktijk van de koning. Dus gewoon een keurig mooi aangelegd park. van de koning. Vandaar dat het woord heus makkelijk gebruikt kan worden voor de Hof van Eden. Want dat was natuurlijk ook een aangelegde hof door de koning. Wie het maar was, of het de Heer was of Adam, maakt weinig uit. In alle gevallen was het dan de koning. Dus de lusthof de welke de koning heeft. Enzovoort. Nou, meer hoef ik daar niet van te zeggen. Prediker 2 heb je nog een keer. Prediker 2 vers 5. Maar de prediker, en dat was Salomo, de koning dus, zegt in vers 4, ik maakte mij grote werken, ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden. En dan vers 5, ik maakte mij hoven en lusthoven. Daar heb je hem weer, lusthof, pades. En ik plantte bomen in dezelfde van allerlei vrucht. En vijvers van wateren en, nou, noem maar op. Maar lusthoven dus, koninklijke tuinen.